Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jou hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of de kerkomroep. We mogen samen deze dienst beleven en de zegen van God ontvangen. Het valt nog mee, het is nog niet zo heel erg stil vandaag in de kerk. Maar wilt u informatie, spreek mij of een van de gemeenteleden na de dienst gerust aan. En uiteraard is er ook informatie te vinden op de website van de Rank. In deze dienst gaat voor de heer Van der Linden uit Katwijk aan de Rijn welkom. En de samenzang wordt begeleid door Bart Oosterom. De bloemen van uit deze dienst gaan als felicitatie naar Marja Lavoy. Zij heeft afgelopen maandag 28 juli haar verjaardag gevierd. Van harte gefeliciteerd. De ochtenddienst van volgende week begint ook om 9 uur en zal geleid worden door dominee Batenburg uit Gouda. Mijn naam is Monique Oskam en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 107, vers 1.
Laten we een moment stil zijn voor de Heer onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is en trouw blijft. Tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van het vierde vers van Psalm 107. Psalm 107, het vierde vers. geloven. Dat is de weg gaan. En de weg is Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, heeft hij gezegd. En daarom werden de eerste christenen in Handelingen mensen van de weg genoemd. Later pas christenen. Een weg gaan. Wandelen met God. Zo wordt het in het Oude en het Nieuwe Testament wel genoemd. En de eerste psalm gaat daarover. Hoe wij wandelen met God. Hoe wij uitdrukking kunnen geven aan ons geloof. Hoe wij zijn gebod eerbiedigen en naleven. En zo als rechtvaardigen willen leven met hem. En daarom lees ik u psalm 1. En zingen wij ook uit diezelfde psalm. En dat is dan hemelhoog nummer 2. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Staat in deze psalm vertaling net iets anders. Gelukkig, welzalig, wel gelukzalig, zegt de Statenvertaling. De mens die, en er wordt een aantal keren genoemd wat hij niet doet. Die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Hij volgt immers een andere weg. Bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer. De Torah, het woord van God. En zich verdiept in zijn wet, in zijn woord. En dan niet voor eventjes, maar dag en nacht. Zoveel als mogelijk. En dan gebruikt de psalmist een metafoor. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. God zegent zo'n leven. Zo niet de wettelozen. Zij zijn als kaf, dat verwaait in de wind. Uiteindelijk is dat een heel leeg leven. Wettelozen houden niet stand, waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Tot zover. Laten we samen bidden om het licht van de geest bij de opening van zijn woord. Almachtige God, schepper van hemel en aarde, wij loven en prijzen uw naam op deze zondagmorgen in de zomer, waarin alles misschien wat lichter voelt dan anders. Heer onze God, wij danken u dat de kerk niet op vakantie is. Dat ook de deuren van uw kerk, van dit kerkgebouw, hier en elders in ons land, open gingen. En we welkom werden geheten. Welkom zijn in het huis van God. Om daar uw naam te loven en te prijzen. Om u te danken om wie u bent, in uw trouw, in uw liefde en uw genade. Om uw naam groot te maken. Heer God, en nu hebben we geluisterd naar die woorden uit de eerste psalm. En daarin worden ons eigenlijk twee wegen geschetst. De weg ten leven en de weg die uiteindelijk smoort in de dood. Heer God, en dat heeft alles te maken met een keuze die wij in dit leven moeten maken. Want we komen niet vanzelf op de weg van het leven. En daar verlangen we toch naar. Het leven, het echte leven met u. Dank u wel, Heere God, dat de Heer Jezus Christus zelf heeft getuigd. Ik ben die weg. En wie mij volgt, die volgt geen doodspoor. Die mag weten van het Koninkrijk van God. Die mag daarin binnengaan. Heere God, dank u wel dat u ons zo ook telkens weer uitnodigt om die weg te gaan. Met vallen en opstaan, dan moeten we eerlijk belijden. Want als we terugzien op de afgelopen week, dan moet ook eerlijk belijden dat we heel vaak tekort zijn geschoten in het gaan van die weg. Die smalle weg. Wij verzanden zo makkelijk weer op die brede weg. Waarin het allemaal zo veel makkelijker lijkt en zo aantrekkelijker. Heer onze God, breng ons dan weer terug. Laat ons bekeren en laten we tot u komen en onze zonden belijden. Heer God, en dan bent u ook zo groot in uw liefde en uw genade, dat u onze zonden vergeven wil. En dat u ons wil vervullen met uw Heilige Geest, omdat we in de kracht van de Geest ook ervaren wat het is om te zijn als die boom geplant aan waterstromen. Die boom die op zijn tijd vrucht geeft. Daar hoeven we ons dan ook geen zorgen om te maken. Heere God, dat gaat bijna vanzelf als we met u wandelen. Als we wortelen in dat stromende water. In het water van uw liefde. Het water van uw Geest. Als we wortelen in uw woord. Heere God, en zo is toch ook elke kerkdienst weer bedoeld, toch? Dat we opnieuw dieper leren wortelen in uw woord. Opdat we door dat woord kracht ontvangen om zo te zijn als een boom, welks loof niet verwelkt, zijn vrucht geeft op zijn tijd, die zo tot zegen mag zijn voor anderen. Heere God, en zo mogen wij ook herkenbaar zijn voor anderen, voor de mensen om ons heen. Want wij leven niet alleen voor onszelf, we leven in een gemeenschap, we leven in een kring van het gezin of van school of op ons werk, op de sportvereniging, of waar dan ook. Heer God, mag dan aan ons gezien worden dat wij met u wandelen. Dat we u volgen in alle dingen. Heer, schenk ons uw Heilige Geest als we uw woord openen. Wees bij de kinderen als ze straks naar hun eigen nevenruimte gaan. En ook luister naar dat verhaal van Daniël, waar wij ook naar luisteren zullen. Heer, dat zij zullen begrijpen dat ze ook vroeg in hun leven die keuze voor u mogen maken. Zoals Daniël dat ook heeft gedaan. Heere, hoor ze ons gebed uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Dan is er nu het kindermoment. En dan zingen we ook ons met de kinderen het kinderlied. Dus ik nodig de kinderen uit om naar voren te komen. Zo, kom even naar beneden, want dan sta ik zo hoog. Hebben jullie afgesproken wie straks de lantaarn meeneemt? Wie wil straks het licht meenemen? Ja, wil jij dat doen straks? Heb je het al vaker gedaan? Ja, anders word je er wel bij geholpen, denk ik. Hè? Goed. Zijn jullie wel eens in het buitenland geweest?
Ja, ik
wel. Ja? In België. En in Duitsland. Kijk eens aan. Jij? In? In Noorwegen. Dat is een mooi land, lijkt me. Ik ben er nog nooit geweest. En jij? In Amerika. En jij? Griekenland. Nou, moet je eens kijken. Zijn jullie al op vakantie geweest? Of gaan jullie nog op vakantie naar buitenland? Jij gaat nog. Ga je naar buitenland of niet? Wat zeg je? Naar Drenthe. Nou, andere kant van Nederland. Het is nog net geen buitenland. Hè? Goed. Wat valt je dan op in het buitenland? Als je in zo'n vreemd land komt. Wat valt je dan als eerste op? Er zijn bergen. Er is een andere taal. Ja, ze spreken een andere taal. In Noorwegen spreken ze Noors. Nou, in Duitsland natuurlijk Duits. En in Amerika spreken ze Engels. 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 Op zijn Amerikaans. Moet je maar eens opletten. Een andere taal. Zijn er nog meer dingen die opvallen in het buitenland? Naast dat het er anders uitziet, andere taal. Bijna hetzelfde, ja. België is, ja, dat was vroeger ook Nederlands. Ja? Tsjechië ben je geweest? Ja? Maar wat valt je nog meer op in het buitenland? Kleding. Mensen dragen soms andere kleding dan wij. Klopt. Nog andere dingen? Ja? Andere dieren, ja. Soms heb je bijvoorbeeld in Frankrijk heb je geloof ik beren. Nou, die heb je in Nederland niet hoor. Ja? Watervallen, ja. We hebben heel veel water, maar we hebben geen watervallen volgens mij. Kunstmatige watervallen of hele kleine watervallen. Nou. Kun je ook een waterval maken, ja. Nou, als je in het buitenland bent, zijn sommige dingen anders. Andere taal. Andere kleren. Ook ander. Ander eten. In Griekenland hebben ze bepaalde recepten op bepaalde voedsel. Dat hebben we hier niet. Bepaalde gerechten, dat eten wij hier niet. Of inderdaad, pasta wordt hier gezegd. Italië eten ze pasta. Eten wij tegenwoordig natuurlijk ook. Dat is jouw lievelingseten. Dus andere taal, andere kleren, andere omgeving, andere eten, andere gewoonten. Soms andere letters. Nou, waarom vraag ik het allemaal? Omdat ik natuurlijk ergens naartoe wil. Jullie gaan luisteren naar het verhaal van Daniel. Wij hier trouwens ook. En Daniel en zijn vrienden, die komen ook in het buitenland. Maar die gaan niet op vakantie. Die worden gedwongen om naar het buitenland te gaan. Naar Babel. Hebben jullie daar wat van gehoord? Babel? Ja? De juffrouw zal daar straks meer over vertellen. En in Babel woont een hele machtige koning. Nebukadnezar. Hij is de baas. Hij is een dictator. En hij wil dat Daniel en zijn vrienden precies zo worden als de mensen in Babel. Want Daniel, die kwam helemaal niet uit Babel. Weet je waar Daniel vandaan kwam? Uit Israël. En hij diende de God van Israël. En hij probeerde de wet van God na te leven. Nou, in Babel moest dat heel anders. Dat is helemaal niet leuk. Hij moest helemaal veranderen. Hij moest een Babelse jongen worden. En de vraag, de spannende vraag is natuurlijk, doet hij daaraan mee? Met zijn vrienden. Hij was nog maar tiener, 12, 13 jaar. Doet hij daaraan mee? Nou, daar gaan jullie over horen straks op de kinderkerk. Toch? Daniel 1. We gaan eerst het kinderlied zingen. Toch? En dat is volgens mij... Lees de Bijbel, bid elke dag. Ja. Elkaar zingen nu. dan gaan we nu over tot de dienst van het woord. Ik mag Annemarie uitnodigen om... of Annemarie zit daar. Uitnodigen om Daniël 1 voor ons te lezen. Daniël 1.
Daar staat boven aan het Babylonische Hof. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Nebukadnezar nam ze mee naar Sinjar, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen Aspenas opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs: Daniël, Ganania, Misael en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Ganania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden, en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toen zei de hoofdeunuch tegen hem: "Ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen." Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Ganania, Misael, Azaria had toegewezen. "Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente, eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet." De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Ganania, Misael en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.
Als voorbereiding op de verkondiging zingen we uit Hemelhoog, nummer 367, vers 1 en 2. Wij blijven geloven dat onder miljoenen God ook een plan met ons heeft. aansluiting op de verkondiging zingen we zo dadelijk lied 835, alle vier de verzen, Jezus, ga ons voor. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hebt denk ik allemaal wel eens gehoord van de Sixtijnse kapel in Rome. Een van de bekendste gebouwen ter wereld, denk ik. Niet zozeer om het gebouw zelf, maar om de schilderingen die er te zien zijn. De middeleeuwse schilder Michelangelo heeft het grote plafond van die kapel beschilderd met de mooiste Bijbelse afbeeldingen. Nou, u ziet hier een mooie afbeelding, een mooie foto van. Het meest bekend is misschien wel die schepping van Adam, waar de vinger van God de vinger van Adam aanraakt. En daaromheen, en daar wil ik vanmorgen de preek dan mee beginnen, heeft hij onder meer profeten uit het Oude Testament afgebeeld. Ik hoop dat het van de afstand een beetje te zien is. Jeremia, Ezechiël, Zacharias, Joël. En dat heeft hij gedaan als indrukwekkende oude mannen met grijze baarden en getekende gezichten door hun zware levensopdracht. Want ja, profeet zijn is geen pretje. En zo heeft Michelangelo deze boodschappers van Gods woord daar neergezet. Maar daar zomaar tussenin zie je dan een jonge man zitten zonder baard. Een onschuldig, bijna onbevangen, een open, vriendelijk gezicht. Het is duidelijk iemand die nog aan het begin van zijn leven staat. Die nog niet alles heeft meegemaakt wat er in het leven te koop is. En toch, ook deze jonge man schildert Michelangelo als een van de profeten. Het is Daniël. De jonge Daniël, zo beeldt Michelangelo hem nadrukkelijk uit. Ook hij is een werktuig van God. Ook hij mag God vertegenwoordigen, spreken namens de Heer. Ik moet u zeggen, ik vind het prachtig. Nou, hij was nog maar een tiener. Hij moet een jaar of 12, 13 zijn geweest. Toen hij van huis moest naar het verre Babel. Ik heb het net al verteld aan de kinderen. En ik denk dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen welk een impact dat op hem heeft gehad. Het zal zo rond het jaar 600 voor Christus zijn geweest. Het grote rijk van Babel klopt aan de poorten van Jeruzalem. Ja, in naam heeft koning Joachim het nog voor het zeggen, maar feitelijk is hij een satellietkoninkje geworden van de grote Nebukadnezar. Als Nebukadnezar zegt meer belasting graag, dan heeft Joachim dat maar te geven. En als Nebukadnezar zegt, je meest begaafde jonge mensen graag aan het hof bij mij, dan heeft hij niets te kiezen. En zo komt Daniël terecht in een vreemd land. Met een vreemde taal, met vreemde mensen, met vreemde gewoonten en vreemde goden. En wat doe je dan in zo'n vreemde omgeving? Wat gebeurt daar met alles wat je van huis uit hebt meegekregen? Denk aan de liefde en de zorg van je ouders. Maar ook de normen en de waarden die je zijn meegegeven in je opvoeding. De liefde voor je land en je volk. En ook, wat gebeurt er met je liefde voor de Heer? Hoe zul je trouw blijven in dienst aan Hem? Want dat valt niet mee aan het hof van Nebukadnezar. Als Daniël en zijn jonge leeftijdsgenoten daar eenmaal aan dat hof zijn, dan begint er een soort heropvoeding. Of misschien kun je beter zeggen, een soort hersenspoeling, herprogrammering. Deze jongens die straks een hoge bestuursfunctie krijgen, die moeten worden gekneed in loyaliteit, aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de koning van Babel. Daar begint alles mee. En dat begint bij wat ze moeten lezen. Alles over Babel. Over de koning, over zijn rijk, over zijn geschiedenis. En ga er maar vanuit dat er geen kritische kranten waren in die tijd. Net zoals dat nu gaat in Rusland, hè, onder Poetin. Het zal allemaal redelijk, zoals we dat vandaag zeggen, gevreemd zijn. Je moet geloven in dat vreem. Dat is de werkelijkheid en niks anders. Maar niet alleen wat ze moeten lezen, bepaalt de koning. Gaat veel verder. Ook wat ze moeten eten. Simpele regel, alles wat de koning eet, moeten zij ook eten. En dat is meer dan eten wat de pot schaft. Je kent het wel, hè, van je kinderen of je kleinkinderen. Is lekker gekookt, maar de een lust dit niet en de ander lust dat niet. Bekende taferelen bij velen van ons thuis misschien. Maar hier gaat het om nog iets anders. Volstrekte solidariteit met de koning. In wat je denkt, in wat je doet, in wat je eet. De bekende filosoof Feuerbach is de bekende uitspraak: man ist, wat man ist. Je bent wat je eet. Je mentale gezondheid, je mentale doen en laten heeft alles te maken met je innerlijk, ook met je, wat je tot je neemt. Zowel in voedsel als in, op andere manier. En dan zijn er nog die namen. Gaat wel heel ver. Want dat raakt je identiteit natuurlijk. Zelfs hun eigen naam wordt daar aan het hof van de Judese koning afgepakt. Dat is wat. Want je naam, ja, die is toch belangrijker voor je. Iemand heeft gezegd, ja, een titel, dat is mooi, dokter Anders of dokter. Maar je voornaam, dat is voornamer. Je hoort er helemaal bij jezelf. Dat ben jij. Daar ben je van kleins af aan mee vertrouwd. En als iemand je naam afneemt, dan betekent dat een breuk met je leven. Tot dan toe. He, daarom was het zo verschrikkelijk dat in concentratiekampen de Joden hun naam werd afgenomen. Dat ze tot een nummer werden gedegradeerd. Een nummer. Meer niet. Een enkele keer kan dat misschien een oplossing zijn. Zelfs een mooi geschenk, dat lezen we ook in de Bijbel, hè, dat je een nieuwe naam krijgt als markering van een nieuw begin. Nou, wie de Bijbel een beetje kent, die denkt natuurlijk gelijk aan Jacob. Jacob wordt Israël, hè, na dat gevecht aan de Jabok. Hij gaat dan wel verder, mank door het leven, maar het is een nieuw leven met God. En Simon, die wordt Petrus, hè, de rots waarop mijn gemeente bouw. Maar als dat afgedwongen wordt, dat is vreselijk. Als je gedwongen een nieuwe naam moet aannemen. En ook hier gaat het nog weer een slag dieper. Daniel, dat is een prachtige Israëlitische naam. God heeft recht gesproken, betekent dat. En ook Daniels vrienden hebben mooie Bijbelse namen. Ganania, Misael, Arzaja. En je hoort er de lettergrepen ja en el. En die staan voor Heere en voor God. Die mooie rijke namen verwijzen dus direct naar de God van Israël. Maar ze moeten ze afleggen. Kruisen doorheen. Andere namen. Namen die hen koppelen aan de goden van Babel. Bel, Nebo, Marduk. En zo had je er nog wel meer. Luister maar naar de naam. Daniel wordt Belsazar. Bel, dat betekent bescherm het leven van de koning. En terwijl je het allemaal zo leest en hoort, dan denk je toch, het is niet zomaar een oud verhaal. Wat we hier in ons Bijbelgedeelte horen, wat hier gebeurt. Zo'n macht die alles en iedereen naar zijn pijpen wil laten dansen. Die bepaalt wat je moet vinden, wat je moet denken, wat je moet geloven. Dat is niet maar alleen 2600 jaar geleden gebeurd. Dat is net zo goed iets van onze tijd. En dan niet alleen in landen waar dit gewoon letterlijk nog opgaat. In het begin van de oorlog werden Oekraïense jongeren, kinderen meegevoerd naar Rusland om daar in opvoedingskampen Russisch te leren, Rus te worden. Rusland, Turkije, Noord-Korea, noem maar op. Maar ik denk dat het dichterbij is. Dat het net zo goed geldt voor onze eigen maatschappij. Namelijk de zuigkracht van de zogenaamde meerderheid. Van wat je toch eigenlijk wel moet vinden. Of niet moet vinden. Hè? De mainstream waar je in mee moet gaan. Als je tenminste mee wilt tellen. Van je collega's. In je vriendengroep. Misschien zelfs in je familie. De claim die televisie en social media uitstralen. Zo moet je leven. Zo word je gelukkig. Al die TikTok-filmpjes die je voor. Zo moet je het doen. Dan word je gelukkig. Nee, op zich zijn dat allemaal prachtige media. Verstaan me niet verkeerd, daar hoef je ook niet vanuit je geloof heel vervelend over te doen. Je mag het gebruiken, je mag ervan genieten, maar je moet bij alles wel blijven opletten. Kritisch zijn. Wat is nou de moraal van al die films en die soaps en die TikTok-filmpjes die ik volg? Wat is de boodschap die zogenaamde objectieve talkshows wordt verkondigd? Is dat allemaal wel zo objectief? En zomaar pakt dat ons aan. Als je me vaak genoeg hoort en vaak genoeg ziet, ga je het ook zomaar normaal vinden. Wordt dat het nieuwe normaal? En dan komt de spannende vraag natuurlijk voor ons als christenen en God. Nee, die hoort er voor velen vandaag, als je nou over mainstream hebt, niet meer bij. We zijn een klein groepje mensen nog in Nederland die christen zijn. Ik geloof dat 1 op de 10, 1 op de 9 nog naar de kerk gaat. Nou, zeggen mensen, die heb je niet nodig, God. Dat is iets voor in het museum. Dat was vroeger iets van oma en van opa. Dat zijn we ontgroeid. Hoe nou trouw te blijven in de dienst van God, in een cultuur die deze geest ademt? Ja, kun je dan nog een grens stellen? Of moet je zeggen, ja, dat is geen houden aan. Kun je ook in 2025 op zeker moment zeggen, sorry mensen, maar hier doe ik niet aan mee. Dit gaat me te ver. Dit is een levensstijl, een manier van omgaan met mensen, een verheerlijking van je ego, een cultus van het altijd maar meer willen en moeten, waarvoor alles moet wijken. Hier pas ik voor. Of, want anders wordt het weer zo'n typisch negatief verhaal misschien in uw oren, christenen, dat zijn mensen die nooit meedoen, dat imago heb je dan zomaar. En dat is jammer. Als christen kun je natuurlijk ook wel zeggen, sorry, maar hier doe ik wel aan mee. Aan dat andere. Hier lopen hier aan voorbij. En dat is niet goed. Ik doe het wel. Je stelt een daad. Je staat ergens voor. Dan zou het kunnen gaan om mensen die niet in het algemeen aanvaarde stramien passen. Die, nou ja, als ik het even plat mag zeggen, naast het potje piezen. Niet meer in tel. Ach, waar vind je ze niet? En zomaar sta je midden in de meute en roep je hetzelfde als iedereen. Of kan het ook anders? Ik vind het wel een bijzonder, ja, welke weg de jonge Daniël ons vanmorgen dan wijst. Daniël, ja, voor een deel had hij natuurlijk niet zoveel te kiezen. Zoals wij ook niet zoveel, ja, ook niet over alles kunnen, in alles te kiezen hebben. Je leeft nu eenmaal in deze samenleving. En als ik het boek Daniël lees, is het kennelijk ook niet de bedoeling om je uit die maatschappij terug te trekken. Integendeel. Daar heb je je taak die je moet oppakken, je verantwoordelijkheid te nemen. Ook als, juist als christen. In je studie, je werk, je hobby's, noem maar op. Gebruik je talenten en je gaven dan maar voluit. Dat is ook Gods bedoeling. En zo doet Daniël dat ook. En hij doet echt zijn best. Hij maakt er wat van, zouden we zeggen. Hij gaat ervoor. En dan valt het ook op, bij zijn bazen. De inzet, de passie van Daniël en zijn vrienden. En tegelijk trekt Daniël wel een grens. Ja. Waar doe je dat nou? Waar is nou het moment wat je zegt, tot hier en niet verder? Dat is best wel lastig. Nu is echt de kern van mijn geloof in het geding. Nu komt het houvast waar ik mij van leef, zo onder druk te staan, dat ik moet oppassen dat er niks meer overblijft. En daarom zeg ik, daar doe ik niet aan mee. Nou, bij Daniël komt die grens op een misschien wat onverwacht moment. Namelijk bij het meeeten van het voedsel van het hof, zegt Daniël, nee, dit is de grens, hier doe ik niet aan mee. Ja, waarom nou, denken wij dan als westerse mensen? Is het een beetje wettisch? Kom op, Daniël, zou je misschien wel willen zeggen tegen hem, dan eet je een keer een varkenshaasje, daar valt je geloof toch niet van om? ze mogen natuurlijk om varkensvlees te eten. Valt je geloof toch niet van om? Zijn er geen andere onderwerpen om principieel over te doen dan wat je eet? Nou ja, het gaat hier niet maar om het houden van Joodse spijswetten, van rein of onrein zijn als doel op zichzelf. Het grote punt is dat voedsel dat aan het Hof van Babel wordt opgediend en wordt gegeten, eerst aan de afgoden is gewijd. Door het eten van dat voedsel verbond je dus jezelf met de goden van Babel. Voor wie dat eten, dat voedsel dus gewijd was. En de filosofie was dat belangrijke bestuurders en assistenten in opleiding, zoals Daniel en zijn vrienden, dat nodig hadden. Via dat voedsel werden ze door de goden van Babel gesterkt voor hun werk. Nou, en daar zegt Daniel, ho. Hier is een grens bereikt. Door dat eten van dat voedsel werd Daniel van binnenuit onrein, omdat hij een band aanging met vreemde goden. En eigenlijk zijn eigen God, de God van Israël, daarmee logende. Dat is kennelijk cruciaal. Als dat wat je doet, of moet doen, of denkt dat je moet doen, jou van binnen verontreinigt. Laat ik het anders zeggen. Als het schade doet aan jouw geloofsrelatie met de Heere God, dan is daar dus een grens. Daar zegt Daniel, ho, stop. Toen moest ik gelijk denken aan dat bekende kinderliedje. Hij zegt eenvoudig uit precies wat op staat. Ho, stop, sta eens even stil. Waar wou je heen gaan? Of maakt het geen verschil? Ho, stop, ga er niet vandoor. Je bent er toch niet zomaar? Je leeft ergens voor. Je leed voor iemand. Ja, dan is natuurlijk de hamvraag, hoe doen wij dat dan? En dat is misschien best lastig. Want we hebben niet een lijstje met grensgevallen. Ja, nou, dat is een grensgeval, Dan moet je oppassen. Een overzicht met duidelijke regels. Als je die dingen en die dingen niet doet, dan blijf je trouw in de dienst van God. Was het maar zo makkelijk. Maar zo'n lijstje vind ik niet in Daniel 1 en ook niet in de rest van de Bijbel. Ja, wel dat je de Heere God mag liefhebben met heel je hart, je kracht en je verstand en alles wat in je is. De kern van de Torah, de 10 geboden. Maar met dat hart en dat verstand dat je van God gekregen hebt, moet je ook zelf aan het werk gaan. Hoe doe je dat dan? Nou, in ieder geval zie ik een paar grondlijnen bij Daniel. Wat me opvalt is dat er van tevoren goed is over nagedacht. In vers 8 lees ik namelijk, Daniel was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. De reinheidsvoorschriften van de Torah. Daniel wordt blijkbaar niet overvallen door de situatie. Maar hij heeft het voorzien. En dus heeft hij van tevoren nagedacht hoe hij daarmee zou omgaan. En eerlijk gezegd, ik ben bang dat dat bij ons vaak anders gaat. Tenminste, bij mij nog wel eens. Iets gebeurt gewoon en ja, dan doe je maar iets. Soms omdat je niet anders iets anders kunt bedenken. Soms omdat je diep in je hart wel weet dat het anders zou moeten. Maar ja, je durft niet. En zo staan we vaak ook machteloos voor je gevoel. Onvoorbereid. Niet toegerust. Een makkelijke prooi voor elke verleiding. En als het dan eenmaal zo gegaan is, ja, dan kom je daar niet gemakkelijk meer van terug. Dan gaat het de volgende keer net zo natuurlijk. En zo schuiven we onze grenzen meer en meer op. Daniel, hij heeft er van tevoren over nagedacht. Hij heeft het voorzien. En dat voorzien kon hij, omdat hij ook in staat was om te doorzien. Die jonge knul. Het is toch eigenlijk verbluffend, hè? Hij had gepeild wat er achter al die gewoonten en regels aan dat hof in Babel schuilging. Hij voelde aan welke machten er achter schuilgingen. En juist daardoor kon hij op een goede manier omgaan en keuzes maken in die geloofsspanning tussen wat je doet en wat je laat. Tussen ja zeggen en nee zeggen. Gemeente, peilen wij dat nou ook in onze cultuur? Met die mooie en goede dingen, laat ik dat ook zeggen. We leven ook in een land waarin we veel zegen ervaren. De zegen van de vrijheid, de zegen van de welvaart. Dat mogen we benoemen. Maar peilen we dan ook die schaduwzijde waar je zo makkelijk langs heen kijkt of zomaar in meegaat? Je denkt over vluchtelingen die kloppen aan de grens van ons land, asielzoekers. Een maatschappij die vaak geestelijk zo leeg is, of misschien wel juist vol oude en nieuwe geestelijke krachten. Want ja, waar het geloof in Christus verdwijnt, daar komt de ander voor in de plaats. Ze brengen je niet dichter bij de Heer Jezus. Integendeel. Een doorgeslagen ik-cultuur. Ikke. En de rest kan. Een cultuur van het is nooit genoeg. Een ongebreideld materialisme. We doen er zo makkelijk aan mee. Een cultuur die steeds meer in extreme denkt. Exclusief en polariseert. Politiek doet er helaas aan mee. Hebben wij door welke machten en krachten anno 2025 ons belagen? Hierachter zitten. Peilen we ze? De macht die je heel geleidelijk misschien bij de Heere God laat wegdrijven. En kunnen we dan ook in onze eigen levenssituatie zeggen: daar ligt voor mij de grens. Daar stop ik. Tot hier en niet verder. Want nu is mijn relatie met de Heere God in het geding. Hebben wij als christenen wel genoeg door welke machten en krachten invloed uitoefenen in onze maatschappij? Op ons, onze kinderen, onze kleinkinderen. Dan pas kun je als christen ook voluit instaan zonder dat je geloof wordt weggevaagd. Daniel voorzag en doorzag en hij vertrouwt. Ik zou zeggen, misschien vandaag of deze week, heb het eens met elkaar over. Waar liggen die normen? Waar liggen de grenzen? Waar zeg je, hier stop. Als dat gebeurt, dan weet je, dan kies ik niet, dan ga ik niet mee. Want ja, ander eten nuttigen, alleen grauwkost, de veganist in onze tijd doet dat misschien een deugd. Maar de hofdienaar, de hoofdeunuch, zo wordt hij hier genoemd. Hij weet, alleen maar sla eten, nooit eens een lekker stukje worst. Dat komt niet goed. En dan komt de 10-dagen-proef, om het zo maar te zeggen. Mooi trekje trouwens in dit verhaal. Daniel zegt nee, maar hij doet dat niet als een soort fanaticus met wie niet te praten valt. Absoluut niet te praten valt. Daniel blijft aanspreekbaar. Hij neemt zelfs het initiatief. Zijn principe is duidelijk, maar creatief zoekt hij met zijn chef naar een oplossing. Goed, dan proberen we 10 dagen. Loop jij geen gevaar. En dan kijken we eens verder. En zo neemt Daniel ook die ander, zijn chef, serieus. Ook zijn collega die niet in God van Israël gelooft. Zo weet hij ook van het sluiten van een compromis. Het met anderen zoeken van een haalbare weg. Zonder zijn principe los te laten. En hij kan dat omdat hij vertrouwt. Ja, ten diepste natuurlijk niet op zichzelf of zijn eigen inzicht. Maar op God. Op Yahweh. Naar wie hij vernoemd is. Daniel. God die Daniel zegent. En die door Daniel zijn vrienden en de Joodse ballingen zegent. God die door dat alles heen ook alle volken zegent. Want dat is een prachtige lijn in dat hele boek Daniel. Iets van die oude belofte van Abraham. Dat God hem zou zegenen. En dat hij hen tot zegen zou zijn van alle geslachten van deze aarde. Dat wordt hier door Daniel zichtbaar. God die dan toch in zijn ongekende gang gaat zegenend. Zelfs in die van hem vervreemde samenleving van Babel. Dat moet ons toch moed geven, ook vandaag. In mijn kleine minderheid vormen. Want soms kan je misschien die vraag bekruipen. Hoe moet dat nou met de kerk? Hoe moet dat nou met de gemeente? Hoe moet dat nou met die verwerelijke maatschappij? Hoe moet dat nou? En je voelt je onmachtig. En christen zijn, je grenzen bepalen. Dat valt niet mee. We hebben elkaar zo ontzettend hard nodig. En hoe kun je trouw blijven in de dienst aan God? Hoe doe je dat? Nou, onder andere door hier vanmorgen samen te komen. En dat zondag aan zondag gewoon in alle trouw te doen. En je te laten aanspreken, je te laten bemoedigen, te laten vertroosten, wat dan ook. Kijken we vanmorgen nog één keer naar Daniël. Weet u, weet jij, hij stond er niet alleen voor. En dan bedoel ik even niet dat God hem leidde en beschermde, dat zeker ook. Maar Daniël stond er ook als mens niet alleen voor. Hij had zijn vrienden. En dat heeft veel betekend. Vooral op beslissende momenten. Dat zullen we verder in het boek Daniël ook nog wel tegenkomen als je doorleeft. Samen hebben ze gebeden. Samen hebben ze gesproken en gezocht en geworsteld ook. Ook zij wisten het wel eens eventjes niet. Dat mag dus. Om dan ook weer met elkaar kracht te vinden in gedeeld gebed, in vertrouwen, inzet, samen, de kracht van samen delen, samen voor God komen in je gebeden, zoals we dat hier ook vanmorgen doen. De kracht van samen ook ontvangen, van elkaar bemoedigen en steunen, zo belangrijk is dat. Morgen staan we stil bij een overlijden. Hoe belangrijk is dat we als gemeente ook meeleven met de nabestaanden van de overledene. Samen zoeken naar troost bij God. En dat doen we als koningskinderen. Nee, niet van Nebukadnezar, maar van koning Jezus. Dan ben je ook geen negatieve tegenbeweging, maar een positieve beweging die een goed gerucht laat horen. Meer nog, net als toen bij Daniël en zijn vrienden. God kan het gebruiken om te zegenen. Om jezelf te zegenen, ja dat ook, maar ook de mensen om je heen. Denk aan die boom geplant aan waterstroom. Vrucht geeft op zijn tijd. Ook die vaak zo lege samenleving waarin we als klein groepje leerlingen van Jezus staan. Hij geeft je daartoe de roeping en de kracht. Hij geeft je daarvoor ook je medebroeders en zusters. En zo ging de jonge Daniël, 2600 jaar geleden, ons reeds voor. En de God van Daniël, die hem voorging, wil ook ons voorgaan. Ja, in Jezus zie ik God ons voorgaan. Dwars door de dood heen. Het koninkrijk van God proclamerend. En zo mogen wij ons verbinden aan hem. En hebben wij, alhoewel klein van getal, misschien niet sterk in eigen kracht, maar sterk in hem, veel te verwachten. Amen.
gemeente, ik wil u verzoeken om op te staan in verband met een bericht van overlijden. Op 29 juli jongstleden is op 72-jarige leeftijd overleden Johannes Lips. Jan is de echtgenoot van Gerda, vader van Rianne, Daniel en Annemarie, schoonvader van Mark en opa van Esmee en Iris. Veel van jullie zullen Jan kennen en herinneren als die forse man in die grote rolstoel, die door de taxi werd gebracht naar en opgehaald van het Coenecoopcollege. Zolang het ging was Jan een trouwe kerkganger. Muziek en zingen was een passie voor hem en hij heeft jaren gezongen bij Fox Jubilant. In 2001 werd hij getroffen door een TIA en ging hij niet naar zijn werk in het Groene Hart, maar werd hij daar patiënt. In de jaren daarna ging de gezondheid steeds verder achteruit en de zorg werd zo intensief dat hij thuis niet meer ging en hij in 2012 verhuisde naar Huize Soeburg. De laatste 9 jaar woonde hij in Flora Vita in Boskoop, waar zijn vrouw Gerda hem dagelijks opzocht en zijn kinderen en kleinkinderen vaak op bezoek waren en daar toch mooie tijden mochten beleven. Nu is Jan naar zijn nieuwe woning, bij zijn hemelse vader. We denken met veel respect en liefde aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen die hun man, vader en opa gaan missen. We dragen hen op aan God. Morgen, maandag 4 augustus om 11 uur, is er de bijeenkomst waarin Jan zal worden herdacht. Dat vindt plaats in de Gouwhof aan de Albertin-Tijnlaan en aansluitend rond 12:30 zal de begrafenis plaatsvinden in de Tijnhof. Zullen we in een kort moment van stilte Jan gedenken en zijn gezin voor zijn troon brengen? En daarna zingen we Psalm 108, vers 1.
Samen danken en bidden. Trouwe God, Barmhartige Vader in de hemel, we danken u dat we zo vanmorgen samen mochten komen als uw gemeente, aan deze plaats verbonden. Samen mochten zingen, samen mochten luisteren naar uw woord, samen mogen bidden en danken. Heere God, naast de dank voor uw trouw, voor uw liefde, voor het woord zoals dat vanmorgen tot ons kwam en ons willen aanspreken, komen wij ook tot u met onze voorbeden. Heer God, en dan bidden we allereerst voor de nabestaanden van Jan Lips, voor Gerda, haar kinderen en kleinkinderen. Nu hij niet meer in ons midden is en zijn morgen een geliefde man, vader en opa moeten begraven. O God, de laatste jaren van zijn leven waren niet makkelijk. En toch, hij wist dat hij het bij u moest zoeken. En in u mocht hij kracht vinden. En in u mocht hij zich verheerlijken. Ondanks alle beperkingen die zijn leven meer en meer gaf. Omdat zijn lichaam steeds verder achteruit ging. En zo kan de dood soms ook als een bevrijding komen. Als je zo lang afhankelijk bent van anderen geweest. Heere God, hij wist naar wie hij toe ging. Mag dat tot troost zijn van alle die rouwen, die verdriet hebben om zijn heen gaan. En mag het vooruitzicht dat hij u mag ontmoeten hen troosten. En dan denken we ook aan alle anderen die misschien deze week aan een open graf staan. Of terugdenken aan dat moment. Die meerdere momenten dat zijn dierbaar mens moesten achterlaten, loslaten. O God, wat is dat moeilijk. En tegelijk, Heere God, bidden we dat we dan ook die weg van u zullen volgen. Een weg die dwars door de dood heen gaat. Immers in hem vinden we het leven midden in de dood. Heere God, dat is het wonder van uw evangelie. Dat is het wonder van het komen van Christus in het vlees. Zo heeft hij voor onze zonde betaald. Zo is hij het graf ingegaan en heeft hij de dood overwonnen. En is hij heen gegaan naar de Vader. En daar bidt en pleit hij voor ons, voor uw gemeente. Heren, we danken u voor Ad Moerman, die na een spannende tijd op werd genomen in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding. Daar is behandeld en gelukkig succesvol. En hij mag nu weer thuiskomen. Wilt u hem kracht geven om verder te herstellen? En zo bidden we voor alle andere zieken die we niet bij naam zullen noemen. Heere God, u kent hen. U weet misschien van het kruis wat ze hebben te dragen. Ook van psychisch lijden. O God, sterk hen, schraag hen, draag hen. Heere God, wees zo met ons, ook als gemeente. In deze tijd. Best een moeilijke tijd. Want we worden zo makkelijk meegenomen in die mainstream. Meegenomen in wat men vindt. En wat de meerderheid vindt. En Heer God, geef dan ons inzicht en doorzicht, zoals Daniel, om de juiste keuzes te maken. Om vast te houden aan de belijdenis van het geloof. Dat Jezus de Christus is. En dat we in hem meer dan overwinnaars zijn. O God, en dan mogen we ook heel veel leren van christenen die worden vervolgd. Juist daar groeit de kerk heel hard. Dat zegt ook heel veel over ons. Heere God, wij danken u dat zij kunnen volharden. En we bidden, Heere God, wilt u hen ook kracht geven om te kunnen blijven volharden. En mogen we zo ons verbonden weten met elkaar. En met onze oudste broeder Israël. Heere God, waar zoveel gebeurt in dat land. Maar waar soms ook heel moeilijk iets het mee eens kunnen zijn. Maar uw volk blijft uw volk. En uw belofte blijven uw belofte. En dan gaan er nog grote dingen gebeuren. Heere God, en wij bidden u dat dat spoedig mag gebeuren. Dat de weg van vrede en gerechtigheid gevonden mag worden. Ook met de Palestijnen. Heere God, we bidden ook voor de christenen. Onder de Israëlieten, onder de Joden, onder de Palestijnen. Heere God, zij kennen u en Zij weten van die levensveranderende kracht. Mogen zij een voorbeeld zijn dat nagevolgd zal worden. Heer onze God, zo komen wij tot u en bidden u voor al die verantwoordelijkheid hebben in onze samenleving. Grote verantwoordelijkheid in het onderwijs, in de verpleging, bij de politie, bij justitie, als militair. En God, zo bidden wij voor allen die proberen om onze samenleving tot een leefbare samenleving te laten zijn. Maar we merken ook dat er krachten soms loskomen die moeilijk beheersbaar zijn. En zo bidden we ook voor alle die politiek verantwoordelijkheid dragen. Zo bidden we voor ons koningshuis. Voor alle die over ons zijn gesteld om ons land, onze provincie, ons dorp, onze stad te besturen. Geef wijsheid, geef inzicht. Zoals Daniël en zijn vrienden kregen. Heere God, zo komen wij tot u in afhankelijkheid van u. En we danken u nogmaals voor al uw goedheid en uw trouw. En voor wat u ons hebt gegeven in dit uur. Hoor zo ons gebed. In de vergeving van onze zonden. En alleen om Jezus wil. Amen. De inzameling van die gaven. Het zij nu digitaal of fysiek. En nadat de kinderen terug zullen komen van de kindernevendienst. Ik weet niet of de collectedoeleinden genoemd worden. Kom op het scherm. God zegene u en uw gaven. En ons slotlied is: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hemelhoog 226, vers 1 en 2. Hiermee is er bijna een einde gekomen aan deze dienst. Maar de dienst in de wereld begint straks. Ontvang daartoe de zegen van onze goede God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost en kracht tot ons neer. Drie enige God, u zij alle eer.